Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Youssef Taghi sprak voor het eerst in de rechtszaal over zijn rol bij de mogelijke ontsnappingsplannen van Ridouan Taghi en een lugubere vondst. Op een telefoon die werd gevonden bij de arrestatie van Taghi in Dubai in 2019 werden foto's van een gemartelde vrouw aangetroffen. Wat betekent dit? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. En ik zit hier natuurlijk met de twee misdaadverslaggevers van Het Parool, Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom. Wouter, kan jij iets vertellen over die foto's die volgens mij heel chockerend waren?
Ja, dat zijn hele gruwelijke foto's. Het zijn volgens mij drie foto's waarop een vrouw te zien is, waarvan vermoed wordt dat het Naima Jilal is. En die is in oktober 2019 in Amsterdam-Zuid bij het World Trade Center bij een woning opgehaald. En eigenlijk sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mm-hmm. Die vrouw heeft inmiddels een soort, ja, haar verdwijning heeft een soort bijna mythische status gekregen, die te vergelijken is eigenlijk met de verdwijning van bijvoorbeeld kickbokser André Brilleman in de jaren 80. Dat was ook zo'n verhaal wat heel erg tot de verbeelding sprak. De politie heeft zoekingen gehad in een loods in Antwerpen waar zij zou zijn gemarteld. En dat er foto's waren genomen, dat ging al langer rond in het criminele milieu. En die foto's die zijn dus nu opgedoken op een in beslag genomen telefoon van Ridouan Taghi.
En laten we eerst even nog teruggaan naar die vrouw, ja. Naima Jilal. Ze woonde in Amsterdam,
ja.
Maar was het bekend dat zij in het criminele circuit ook zit?
Ja, zij was een gekend figuur in het criminele circuit. Zij zat in de cocaïne handel in de smokkel van cocaïne. Zij is betrokken geweest bij, althans volgens justitie, bij smokkel van partijen cocaïne met andere bekende mensen uit het criminele milieu. En dan moet je denken aan de man Piet Costa. Dat is inmiddels ook wel zo'n soort household name geworden.
Recent veroordeeld tot 15 jaar cel voor drugshandel en nog meer witwassen.
Ja, en in die zaak was zij eigenlijk ook verdacht. Mustafa F., alias Moes Amotor. Dat was ook een bekend figuur uit Amersfoort. Dat was eigenlijk een rivaal van Ridouan Taghi. En zij was zakenpartner van hem. Zij was echt wel een soort sleutelspeler in het cocaïnemilieu.
Het is ook eigenlijk zelden dat je de naam van een vrouw hoort.
Dat komt voor, maar het is inderdaad is het toch voornamelijk een mannenwereld. Vrouwen spelen natuurlijk wel een rol in dat criminele milieu, maar vaker iets meer op de achtergrond. En van wat we van haar weten, lijkt zij wel behoorlijk hands-on zich met de handel te hebben bezighouden. Ik bedoel, er is onderschept berichtenverkeer van haar waarin zij gewoon zegt van joh, die container die komt zo binnen, die moet dan daarheen. En,
container in de haven waarschijnlijk.
Ja, waarin zij zich echt wel heel erg bezighoudt met een drugstransport. En als ze dan dat transport, dat wordt dan onderschept. En dan gaat zij ook echt met sleutelspelers gelijk of andere organisatoren, andere investeerders, gaat zij in conclave. Hè? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit oplossen?
In die zin was zij wel echt one of the guys, zeg maar. Mustafa F., de rivaal van Taghi, is bijvoorbeeld ook degene die ze hebben in november 2017 hebben willen doodschieten in Marrakesh. Het Openbaar Ministerie denkt dat Ridouan Taghi daarvoor de opdracht heeft gegeven, dienstorganisatie althans. Daar is toen de zoon van een opperrechter geraakt, maar dat heeft in de Taghi-kwestie een enorm veel reuring veroorzaakt. Dat zegt iets over het niveau waarop zij bezig was. Die Piet Costa die heeft al 15 jaar gekregen, maar die wordt ook gezien als degene die achter die martelcontainers in Brabant zat, waar we het eerder hierover hebben gehad. En in die context is wel weer te begrijpen dat zij uiteindelijk is verdwenen en zou zijn gemarteld en vermoord wellicht. Want dat is wat, je kunt one of the guys zijn in de goede zin, maar ook in de slechte zin. Dus ze hebben haar ook mogelijk afgerekend zoals ze met kopstukken uit rivaliserende organisaties zouden afrekenen.
En wanneer is zij verdwenen?
Oktober 2019.
Oké. Okay. En,
2 maanden voor de arrestatie van Tachi, waarna dus die foto's zijn.
Ja, en echt sindsdien ontbreekt ook elk spoor van haar.
Ja.
Dus de politie, wat ik net zei, ook zei, er is een zoeking geweest. Er zou een verhaal zijn dat zij in beton gestort onder een vloer in een loods in Antwerpen zou liggen. Daar heeft de politie gezocht en daar is niets gevonden. En er zijn wel meer van die geruchten dat zij ergens...
Nou ja, daar is zij niet gevonden. Er is wel kleding en een tas van haar gevonden. Ja. En wat grappig is aan die loods, is dat in die loods ook een grote partij van 4200 kilo cocaïne is gevonden, waar we het ook eerder wel hebben over gehad. Waar allerlei Amsterdamse jongens uit Amsterdam Zuidoost voor zijn gearresteerd en vastzitten in België. Dezelfde loodsen, dus, waar uiteindelijk sporen van haar, maar niet dus sporen van haar in de zin van kleding en een tas, maar niet sporen van haar lichaam, zoals in het verhaal zou passen dat Wout net vertelt.
Oké, dus nu is het verhaal dat er foto's zijn gevonden waar zij vermoedelijk op staat. Kan je iets zeggen wat er op die foto staat?
Ja, er staat, het is, er staat, er is een foto van dat zij een soort een vrouw, een afgehakt ledemaat, een vinger of een teen staat erop. Zij ligt op een gegeven moment naakt op de grond. Alleen we weten niet zeker of het ook daadwerkelijk Naima is.
Je ziet geen gezicht.
Nou, de recherche lijkt te vermoeden. Mm-hmm. Dat is wat dat...
En dat komt doordat die foto's volgens de metadata die aan foto's hangen, zijn genomen in de nacht na haar verdwijning. Dus dat vindt de recherche een extra aanwijzing daarvoor. Plus, nou ja, de postuur zal passen bij haar postuur. Ja. En de omstandigheden. Dus ze zit naakt vastgetaped op een... op een stoel, de hele bruutheid past helemaal bij het verhaal. Wat heel belangrijk is om toe te voegen, is dat die foto's volgens ook onze bronnen en mensen in de opsporing al de hele tijd circuleerden in het criminele milieu. Dus we kunnen, het is niet gezegd dat omdat deze foto's nu bij Ridwan Tachi in een telefoon zijn aangetroffen, dat hij ook iets met de hele kwestie te maken heeft. En daar heeft zijn advocaat Ines Wesky ook wel het punt. Die heeft tegen ons het parool gezegd, ja, wacht eens even, er is geen enkel technisch bewijs dat hij... dat die foto's überhaupt iets met hem te maken hebben. Mm-hmm. En er is geen bewijs dat hij... Zij zegt zelfs, er is geen bewijs dat die BlackBerry die bij hem lag van hem was. Daar zal justitie anders over denken. Maar dit gaat in Marengo geen grote rol spelen. Want er is tot vooralsnog geen enkel extra bewijs dat er iets, dat iets aantoont.
Nee, het zegt dus eigenlijk meer over de opsporing wat er met die Naima gebeurd is, dan dat het iets zegt over wat Tachi ermee te maken heeft. Maar waarom komen die foto's nu, terwijl die telefoon is in 2019 gevonden, waarom komt dat nu in het nieuws?
Omdat ze die telefoon hebben gekregen.
Maar toch dus, al wel een tijd geleden.
Kijk, de Dubai Police heeft die dag die telefoon in beslag genomen. Draagt dat over aan Nederlandse justitie. En die zijn het inderdaad aan het onderzoeken geweest. En ondertussen gaat de zaak Marengo steeds verder. Mm-hmm. Dus daar gaan we zo meteen over hebben. We gaan steeds verder in het proces. En het Openbaar Ministerie moet natuurlijk gaan voegen wat ze te voegen hebben. Dus nu ze dit hebben, is het toegevoegd. Maar het is puur de beschrijving van de foto's, de omstandigheden waarom die zijn gevonden in een BlackBerry met een Sky ACC account. Zo'n versleuteld account met de broer.
Precies, waar ze al heel veel data uitgehaald hebben, hè, om aan criminelen te linken.
En het OM denkt natuurlijk 1-1 is 2. Tachi wordt gepakt met de BlackBerry, met die foto's erin. Dus die foto's zijn van Tachi. Dat zal Ines Wesky weer spreken. Maar de vraag is in hoeverre dit überhaupt een rol gaat spelen in de zaak Marengo. Het hoort erbij, omdat hij is gearresteerd in die zaak. Je moet zoveel mogelijk informatie geven over die zaak.
Ja, eigenlijk is het veel interessanter. Kijk, je moet het zo zien. Als ik jou een foto stuur van een in brand gestoken auto, dan stuur ik jou, die krijg jij, die bekijk jij. En dan stuur je ofwel
iets... Stuur hem ook door misschien.
Misschien wel. En that's it. Maar heb jij dan opdracht gegeven om die auto in brand gestoken? Dat is niet zomaar 1, 2, 3 gezegd. Wat veel interessanter is van wie is die foto? Zijn die foto's afkomstig?
Ja. Zit dat niet ook in de metadata, dat je kan zien met wat voor toestel dat gemaakt is, een foto?
Niet in het stuk dat nu is toegevoegd aan het Marengo dossier. Ja. Maar het Openbaar Ministerie voegt sommige dingen wel en sommige dingen niet. Dus.
Ja.
Ja, en daar zijn ook wel gedachten over hoe dat allemaal, hoe die hele zaak Naima in elkaar steekt. Maar dat is misschien iets voor een andere keer om dat uit te leggen.
Ja. Ja, Wouter en ik kennen allebei persoonlijk wel mensen die ook die foto's hebben gezien. Dus het is niet alleen Ridwan Tachi die foto's heeft.
Wij hebben zeg maar volgens mij een jaar geleden al een keer gehoord over die foto's en wat daarop te zien zou zijn. En dat werd ons ook wel in niet mis te verstaande bewoordingen verteld. Dat echt wel gruwelijk zou zijn. En ook dat zij bijvoorbeeld naakt was. Dat werd toen al gezegd.
Ja, dat is misschien ook iets waardoor aan de echtheid geen twijfel, minder twijfel wordt getrokken. Ja, ik leg het heel onhandig
Je kan voorstellen dat ze misschien die foto's op een hele zieke soort manier in een bepaald segment van die onderwereld gewoon circuleren van mensen die, hoe zeg je dat? Waarvan men vermoedt, die stappen daar niet mee naar de politie.
Vergelijk het met het afgehakte hoofd dat ooit voor het Waterpijpcafé aan de Amstelveense weg in Amsterdam-Zuid is achtergelaten. Beelden daarvan gingen overal door WhatsApp-groepjes en Telegram en zo. Dus ik heb ze ook en ik heb er niks mee te maken. Ik ontken dat allemaal. En, nou, dat kun je hier dus ook oppakken.
Oké. En de hele zaak Naïma Jilal is natuurlijk een hele andere zaak dan Marengo. En daar horen we dan misschien binnenkort ook weer meer over vanuit die onderzoekskant. Verder was er nog een belangrijk ding in het nieuws, namelijk dat Youssef Taghi, dat was de neef en de advocaat van Ridouan Taghi, die heel vaak in de EBN Vught was, die was voor het eerst in de rechtszaal en heeft daar ook gesproken, Paul.
Ja, en ik was erbij, ik zat schuin achter hem. En hij heeft voornamelijk gezegd, hij moet natuurlijk komen uitleggen waarom hij zo vaak als advocaat bij Ridouan Taghi terecht is gekomen. Soms meerdere keren per dag, urenlang. In elk geval meerdere keren per week. Mm-hmm. Veel vaker dan normaal is voor advocaten. Waarom zij allemaal aantekeningen maken en het aan elkaar laten zien tegen de glaswand die hen scheidt en dan weer alles doorkrassen. Waarom ze allerlei gebaren maken. Waarom ze fluisteren en waarom ze het dan lijken te hebben over zaken die niet mogen worden afgeluisterd. Kennelijk er rekening mee houden dat ze misschien worden afgeluisterd en op beeld staan.
Het klopt ook, hè? Ze werden ook afgeluisterd op een gegeven moment.
Uiteindelijk wel, heel erg laat, moet ik erbij zeggen. Maar goed, dat hebben we eerder in een aflevering behandeld. En nu mocht hij dat komen uitleggen. En zijn belangrijkste verweer is, ik praat er wel een beetje mee met mijn met Ridouan Taghi. Dat kan ook niet anders, maar ik heb het al die tijd geprobeerd af te remmen. Ik heb geprobeerd te deescaleren. Hij zegt, het was ook geen concreet plan bijvoorbeeld om een zeer gewelddadige uitbraak van Ridouan Taghi uit de EBI te organiseren. Maar dat waren gedachtenspinsels van hem die niet concreet waren en waarin ik dan een beetje meepraat. En hij zegt ook, Ridouan Taghi heeft uiteindelijk gevraagd 4 specifieke namen van 4 specifieke medewerkers van de EBI, leidinggevende mensen binnen de EBI, door te geven aan zijn beweerde criminele organisatie van Taghi. Mm-hmm. Hij zegt dat niet te hebben gedaan. Hij zegt niet letterlijk, je kunt Taghi niet tegenspreken, maar hij bedoelt dat wel heel duidelijk. Hij zegt, het is toch duidelijk ook voor u, rechters, en voor u, officieren van justitie, dat ik hier geen namen kan gaan noemen. Hij bedoelt dan, er is zoveel geweld rond dit proces. Je kunt niet Taghi tegenspreken. Hij stelt dat hij het argument heeft gezocht om bijvoorbeeld toch maar niet over te gaan nog tot het uitbraakplan. Bijvoorbeeld, op een moment staan er 2 scherpschutters binnen de EBI op daken. En dat heeft hij gezien. Hij gaat ermee naar binnen. Hij zegt, het wordt hier nu zo heftig beveiligd. We kunnen nu dat uitbraakplan niet doen.
En was het al meer beveiliging nadat ze vermoeden dat hij misschien zou uitbreken?
Ja, dat is inderdaad. Maar hij zegt, ik heb dat allemaal geprobeerd te gebruiken, te misbruiken, om Ridouan Taghi af te brengen, af te remmen van dit plan. Eerst uitstellen, hopelijk afstellen. Dat stelt hij. Het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van. En de voorzitter van de rechtbank maakte ook wel een interessante opmerking. Waaruit wel bleek dat ze wel iets meer uitleg van hem willen, inhoudelijk, dan ze tot nu toe krijgen. Want hij houdt het heel erg op hoofdlijnen. En steeds als het in detail gaat, zegt hij, daar kom ik of later op terug, of ik kan er nu niet iets over zeggen. En zijn advocaten vroegen om vrijlating. En de rechtbank zou natuurlijk kunnen proberen daar heel lang over te gaan nadenken en zo. Maar die waren uiteindelijk vrij snel terug. En hij blijft in de cel zitten.
Ja.
Was ik wel benieuwd naar, want ik was er natuurlijk niet bij. Wat voor indruk maakt hij? Want het was de eerste keer dat hij in die zittingzaal. Wat voor iemand zat daar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Hij had, het is een lange, enigszins tengere man met wat slordige bos dunne krullen. Maar hij kwam wel.
Lijkt hij wel nou echt op zijn neef?
Ja, dat vroeg ik me ook af.
Hij lijkt op zijn neef. Niet zoveel als een eerdere foto van hem lijkt op zoals zijn neef er nu uitziet. Je kunt wel duidelijk zien dat het neven zijn. Hij kwam goed uit zijn woorden. Hij is duidelijk ook wel in staat tot eloquent taalgebruik. Ja, het is ook wel
advocaat,
echt een jurist.
Hè?
Ja, ja. Ja, nee, en dat vond ik in de manier waarop hij optrad daar in die zaal. Redelijk rustig onder de omstandigheden. Dat je in een zaal vol pers zit en met de gevoelde noodzaak op je woorden te letten, omdat het allemaal over mensen gaat die volgens hem zelf erg gevaarlijk zijn als hij de verkeerde dingen zegt.
Ja, was hij aan het wikken en wegen met woorden?
Ja, dat was hij wel echt. Dat wilde hij ook wel echt uitstralen. En dat geloof ik overigens ook. Ik bedoel, in deze zaak ligt alles zo gevoelig dat elk woordje kun je op gevangen worden. Hij probeerde beleefd te zijn tegen de rechters en ook tegen de officieren. Hij beantwoordde meer vragen van de rechters dan van de officieren. Daar had hij duidelijk niet zoveel zin in. Dat geldt trouwens ook voor heel veel criminelen. Mm-hmm. Gesteld, hij is maar verdacht, hè. Maar dat zien we in de rechtszaal natuurlijk heel vaak. Dat mensen wel vragen van rechters willen beantwoorden. En niet van de aanklagers. Soms uit principe. Soms omdat die aanklagers natuurlijk gaan proberen ze te vangen. In plaats van dat de rechters proberen eerst open, zeker op een eerste zitting, zomaar wat vragen te stellen. Ik vond het interessant om te zien, ook omdat Wouter en ik natuurlijk allebei heel erg met deze man bezig zijn geweest. Ja. Omdat het levensgevaarlijk wordt geacht dat Ridwan Taghi vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland vanaf maart 2021 tot met 8 oktober 2021 een open lijn had naar buiten.
Maar kon hij daar wat over zeggen? Waarom hij zo vaak, waarom hij zo vaak daar dan toch was? Als hij het probeerde af te remmen, zou je kunnen zeggen, ik kon een keer niet, of ik.
Of ik stap gewoon naar de politie. Want dat is natuurlijk de snelste manier om zoiets af te remmen, is gewoon zeggen, joh, ik bel 112 en ik zeg, dit is aan de hand. Ridwan Taghi uitbraak.
Dan heb je wel een goed excuus.
Dit is natuurlijk de crux. Dit is ook de reden waarom de rechtbank hem zo snel weer besluit binnen te houden in de cel. Kijk, hij vertelt zijn verhaal, maar dan zegt inderdaad de officier van justitie, zeide iets in die trant van, u doet hier nu net alsof u het allemaal heeft willen afremmen en afstoppen. Mm-hmm. Hij heeft ook gezegd dat hij bezig was uit de advocatuur te stappen en zo, zodat hij een smoes had om niet meer die rol te kunnen vervullen. De aanklagers zeiden natuurlijk, u had gewoon naar de politie kunnen gaan. Het is niet dat dit verhaal nu in de rechtszaal wordt behandeld omdat u alarm heeft geslagen. Ja. Het is omdat u afgeluisterd bent, geobserveerd met geheime camera's en gearresteerd bent. Dat is de reden waarom u hier bent. En niet omdat u de maatschappij heeft willen redden. Het gevaar voor alle medewerkers van de EBI, zoals de officieren van justitie die uitbraakpoging steeds beschouwen. Of alle medewerkers van het beveiligingsvervoer van Ridwan Taghi, omdat het een ander plan mogelijk een aanslag zou zijn op zijn transport. En dat het Openbaar Ministerie blijft dat herhalen van, hallo, u heeft al die gevaren kennelijk laten voortbestaan. En het Openbaar Ministerie zegt overigens ervan overtuigd te zijn dat hij zelfs die vier namen ook wel heeft doorgegeven van die vier specifieke medewerkers. Ja. Want dat moet ik misschien even uitleggen. Die waren bedoeld om naar de Belastingdienst te brengen. Want er zou een mol zijn vanuit de organisatie, vermeende criminele organisatie rond Ridwan Taghi, binnen de Belastingdienst. En die zou informatie moeten gaan zoeken over die namen. Nou, op 29 september 2021 geeft Ridwan Taghi die namen door aan zijn neef en advocaat Youssef. Heeft in elk geval niet aantoonbaar de juiste namen terechtgekregen bij diegene binnen de belasting. Want het is niet teruggekomen. Hij zegt het niet hebben doorgegeven. Het kan ook zijn dat het is blijven hangen.
Dat die
mol
er niks mee gedaan heeft.
Nee, er komt nog op 5 oktober is er dan een nieuw gesprek. En daarin vraagt Youssef Taghi meer initialen en zo van de bewuste medewerkers.
Ze wisten niet precies wie het waren.
Misschien was het Jansen en Jansen, snap je? En heeft diegene bij de Belastingdienst daar niet zoveel mee kunnen uitrichten. Dus het Openbaar Ministerie is helemaal niet van overtuigd dat hij niet heeft gewild dat die namen bij de Belastingdienst kwamen. Hij zelf blijft en zijn advocaten blijven dat zeer stellig betogen. En dat zal nog het hele proces doorduren.
Maar goed, je kan je wel voorstellen ook dat als je weet wat er met meer waarschijnlijk gebeurd is met mensen die Ridwan Taghi afvallen of tegenspreken, dan is het ook niet heel makkelijk om te zeggen, ik stap even naar de politie. Zeker niet als je familie bent.
Nou ja, aan de andere kant kun je natuurlijk ook beargumenteren.
Hij zit opgesloten.
Ja. Kijk, dat communiceren, hè, tegen dat raam, want die spreekkamer in de EBI, dat is dus gewoon een soort, ja, eigenlijk zo'n, wat je ziet in die Amerikaanse gevangenisseries, dan zit je dus achter een raam en de verdachte zit aan de andere kant.
Die beelden hebben we ook kunnen zien in de rechtszaal.
Ja, dat was ik dus ook niet bij. Dat had ik ook wel eigenlijk, ja, toch een beetje sensatiebakkerig. Misschien had ik wel willen zien. Maar wat ik wel begrijp van andere advocaten, is dat het tegen het raam houden van een papier, dat niet een hele ongebruikelijke gang van zaken is, zeg maar, weet je wel? Ja. Dat gebeurt vaak. Dat heb ik ook bij van andere advocaten wel gehoord die cliënten hebben in de EBI. Van joh, we gaan eigenlijk vanuit dat er altijd wordt afgeluisterd in die spreekkamer. En als wij dus iets willen bespreken wat in het cliëntbelang is, het gebeurt wel vaker dat je gewoon even iets tegen het raam houdt en dat iemand aan de andere kant knikt en dat je dan het gesprek weer voortzet.
Dat hebben overigens de advocaten van Youssef Tachi ook in de rechtszaal betoogd. Die zeggen ook als wij communiceren met onze cliënt Youssef Tachi, dan gaan we ook zaken tegen het glas houden, krassen. Omdat we ervan uitgaan dat onze communicatie niet veilig is. En niet omdat wij iets geheims bespreken, maar omdat we absoluut niet willen dat de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt doorbroken wordt.
Ja.
Daar werd natuurlijk op de gang van de rechtbank wel meesmuilend over gedaan. Van, oh nee, gaat het nog gewoon nu ook nog verder in dit proces? Maar het is inderdaad in die grote zware zaken met cliënt die zware georganiseerde misdaad bespreken. Is dat wel inderdaad usance? Om
de belangen zijn groot. De belangen zijn heel groot. En je hebt het soms zo, nou, in het geval van Tachi heb je het bijvoorbeeld over levenslang. En niet alleen in het geval van Tachi. Er zit een heel zwik gevangenen in de EBI. Waarbij levenslang, die of levenslang al hebben. Of tegen bij wie dat echt wel boven het hoofd hangt. Ja, dat zijn. Als je dan met je advocaat zit te praten. Dan spelen er echt hele grote belangen. Want dan hebben we het niet over 2-3 jaar gevangen zitten en daarna nog een alternatieve straf of een beetje in het plantsoen prikken. Dat is echt wel serieus. Dat zijn hele grote belangen. En dan, ja, dan gaan er toch ook andere soort spelregels stellen.
Ja, verdachten gaan er in het zware criminele milieu gaan er ook wel vanuit dat ze misschien stiekem worden afgeluisterd en geobserveerd. En dat de resultaten daarvan natuurlijk niet in een dossier komen. Mm-hmm. Maar dat die wel
informatie
aan de opsporingsinstanties worden beschikbaar gesteld. Zodat die precies de laatste puzzelstukjes kunnen gaan vinden die ze zoeken in een zaak.
Ja, en hoeveel informatie heeft justitie inhoudelijk tegen Youssef Tachi? Weet je, die gesprekken en dat was natuurlijk de reden om hem natuurlijk te arresteren. Maar dat kwam nog niet echt nu naar boven in die eerste rechter.
Wel in een eerdere zitting waar hij niet aanwezig was. Kijk, over dat beweerde uitbraakplan is best veel besproken. Er waren drie plannen. Er zou een uitbraakplan zijn geweest. Echt de wilde variant, maar die met grof geweld zou worden bevrijd. En dan zou die op de vlucht, zo snel mogelijk zou het al moeten worden geregeld met vluchtauto's en zo. Er zouden 1500 liter olie over de weg moeten worden gegooid om te zorgen dat achtervolgende politie zou verongelukken afhaken. En daar zijn best wel veel details over, die in elk geval steunbewijs lijken te geven aan de volgstelling van het Openbaar Ministerie. Maar je moet wel bedenken, de vraag is of dat helemaal sluitend is. Dat is één. Ten tweede, er staat ook bijvoorbeeld drugshandel en witwassen op zijn aanklacht. En daarvan zegt het Openbaar Ministerie nu ook, daar hebben we vermoedens van. Maar we hebben dat niet heel lang kunnen laten doorlopen, dit onderzoek. Omdat we moesten voorkomen dat mensen van de EBI zouden worden onderwerp zouden worden van een verschrikkelijk gewelddadige uitbraak of mensen van het transport. Dus daar hebben we niet veel tijd meer voor kunnen nemen om bewijs te vergaren, omdat volgens justitie toen eindelijk vanaf augustus 2021 die gesprekken werden afgeluisterd en een maand later ook werden opgenomen, dat het toen meteen heel heftig was, dat de vermoedens dat er aan een uitbraakpoging werd gewerkt, volgens het Openbaar Ministerie bevestigd werden.
Ja, die waren urgent natuurlijk toen.
Dus hebben ze het moeten afkappen, dat zeg
ik. Ja, wat ik opmerkelijk vond, ik was ziek, dus ik heb het eigenlijk allemaal vanuit mijn ziektebed een beetje mee zitten lezen. Wat ik opmerkelijk vond, was dat het Openbaar Ministerie stelde dat twee zonen van Ridwan Tachi samen met de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale die uitbraak zouden voorbereiden. Dat is wel opmerkelijk.
Dat gaat om een team tip aan de team criminele inlichtingendienst van de recherche. Dus dat is op zich een anonieme tip. Maar die is wel voorgedragen door het Openbaar Ministerie. Overigens tot weerzin van Ridwan Tachi en zijn advocaat Ides Wesky.
En volgens mij ook van anderen.
Want familie wordt er ook bij betrokken.
Maar dat zinnetje deed mijn app wel tingelen, zal ik maar zeggen.
Dat ligt extreem gevoelig natuurlijk. Kijk, sowieso familieleden erbij betrekken. Mm-hmm. En een hele bekende naam als de inmiddels gearresteerde, in Dubai gearresteerde en naar Italië uitgeleverde Raffaele Imperiale, die lang in Amsterdam heeft verkeerd ook. dat ligt allemaal extreem gevoelig. Dus daar stond meteen Ridwan Taghi en zijn verdediging op de achterste benen. Dat erin werd gegooid. Maar het Openbaar Ministerie noemt dat natuurlijk, omdat zij het in die context, zij willen die context schetsen van hoe professioneel en concreet een uitbraakplan zou kunnen zijn geweest. Maar nogmaals, het was dus een tip aan de recherche. Niet meer.
Maar, en deze hele zaak valt niet onder Marengo, hè?
Nee, het is een van de vele zijtakken van Marengo. Dus Marengo gaan we zo nog over door. Dat zullen we nog even door. Maar ondertussen heb je, net zoals de zaak over de moord op Dirk Wiersum, de advocaat, de moord op de broer van de kroongetuigen, de moord op Peter R. de Vries. Zo is dit ook weer een van de zijtakken waar heel groot Ridwan Taghi boven hangt. Hij is overigens formeel verdachte ook daar. Mm-hmm. Hij wil zich niet laten verhoren in die zaak. Maar waar hij niet fysiek in de rechtszaal aanwezig is.
Marengo is een soort de stam. En dan heb je gewoon een heleboel spin-offs. Weet je wel? Zeg maar een soort spin-off zaken.
Maar eigenlijk horen we meer over die spin-off zaken dan waar het nu eigenlijk echt bij Marengo over gaat.
Ja, maar je moet je voorstellen dat de zaken waarin het in Marengo over gaat dat loopt nou tot medio 2019 zo'n beetje.
Ja.
En daarna is er ook nog heel veel gebeurd. En dus dat maakt dit proces ook zo bijzonder. Ook dat je in een lopend proces heb je nog allemaal moorden, aanslagen, uitbraakpogingen. En dat zijn allemaal. Maar dat is niet dat proces. Het heeft er alles mee te maken.
Ja.
Maar in juridische zin zijn dat losstaande zaken.
Ja, en het heeft veel meer impact op onze gewone burgers, zeg maar, omdat we het in de stad zien gebeuren.
Ja, nou ja, goed, kijk, die zaak Taghi is in die zin dus in alles ook een soort, ja, ik heb het wel vaker gezegd, een aberratie, in de uitzondering. Dit soort zaken, niks, en Paul zegt het ook wel eens, in de Marengo-proces gaat niets normaal.
Nee, kijk, we zijn nu in het Marengo-proces misschien wel goed om even aan te halen hoe het daarmee voor staat. Daar zijn we langzaamaan. Sukkelen we richting de apotheose in de zin van eerst het requisitoor van het Openbaar Ministerie met aan het eind de strafeisen. Dat begint op 8 juni volgens de agenda. Daarvoor zijn er nog 5 tot 8 zittingsdagen, afhankelijk van hoeveel tijd nodig is, waarop de laatste stukjes van het dossier worden behandeld. Vergis je niet, de inhoud van het dossier is er eigenlijk heel snel doorheen gegaan, omdat bijna alle verdachten zich op hun zwijgrecht beroepen.
Die zittingsdagen waren afgrijzelijk, want
er gebeurde niks.
Nee, het is procedureel. Ja, dat klinkt een beetje
oplepel uit het dossier.
Procedureel. Als er iets gebeurde, was het procedureel gesteggeld. Dus op de inhoud van de verdenkingen en de feiten, daar wordt bijna niet op ingegaan. Dus het is allemaal eigenlijk heel veel ruis eromheen.
Gedoe met de kroongetuigen, gedoe met de beveiliging van de kroongetuigen, de beveiliging van de familie van de kroongetuigen, kroongetuigen die niet meer wil spreken. En kijk,
maar eigenlijk loopt het dan op schema, zou je zeggen.
Nou, maar alleen het is een. Wouter en ik noemen het wel eens het proces waar niemand nog trek in heeft.
Marengo-moeheid.
We hebben daar. Onderdeel van het proces is de moord op misdaadblogger Martin Kok. Die als eerste de naam van Ridwan Taghi had genoemd. Daarna hebben we, na de presentatie van de kroongetuigen, de moord op de onschuldige broer Redewang gehad. Daarna is advocaat Dirk Wiersum vermoord. Daarna is Peter R. de Vries vermoord. Er is de hele tijd gedoe over van alles omheen. Nu is het vrij recent zijn twee advocaten van Mohamed Razouki, een belangrijke verdachte. Die hebben de actieve verdediging neergelegd. In die zin, ze blijven wel gewoon zijn advocaat. Ze gaan ook wel pleiten. Maar ze doen niet meer mee aan het proces, omdat zij stellen, de rechtbank geeft ons onvoldoende ruimte om de kroongetuigen kritisch te bevragen op de inhoud van de dossiers en op de kroongetuigendeal en alles wat er omheen speelt en of hij wel of niet liegt over bepaalde zaken. Al die zaken, dat beheerst steeds het proces Marengo. Ja. Ook de beveiliging eromheen. Inmiddels ook met de steun van het leger. De drone die daar rondhangt, de transporten en zo. Terwijl de inhoud op zich, de losse liquidatiedossiers die eigenlijk centraal staan, ja, die worden er, Wouter zegt wel eens, als een treintje dat steeds bij een stationnetje stopt, snap je? We gaan al die stationnetjes keurig langs.
Ja.
En dan zijn we straks bij dat requisitoor en pleidooien en uiteindelijk een uitspraak. Maar iedereen zal zich het Marengo-proces herinneren als dat proces met al het geweld, met waarin ook rechters, officieren en de advocaten van de kroongetuig extreem worden beveiligd. Waarin trouwens ook onze collega John van de Heuvel al vanaf december 2017 wordt beveiligd. Mm-hmm. Dat wordt ook aan Taghi gelinkt. Dus al dat excessieve geweld en de dreiging van nog meer geweld en incidenten, dat bepaalt steeds de sfeer en niet zozeer gewoon het proces.
Voor de mensen die niet heel erg in terechtzaken zijn, zometeen komen dus die strafeisen.
Ja.
En dan het vervolgtraject. Verwachten jullie daar dan dat er wel op elk detail van de inhoud, dat het dan wel veel meer daarover gaat? Of blijft het dan nog steeds het procedurele gedoe?
Ik denk dat de eisen, en dan krijg je de verweren. Nou, ik denk ook niet dat die heel inhoudelijk zullen zijn, maar meer dat verweren zullen zijn over de rechtmatigheid van het verkregen bewijs.
Mm-hmm. Kroongetuigen en het berichtenverkeer.
Ja, dat die twee pijlers, de advocatuur daarop in gaat zetten. En vervolgens, dan zullen de vonnissen komen. En daar bestaat ook eigenlijk, wel een soort, hoe zeg je het, communis opinio over, hè? Dat die vonnissen stevig zullen zijn en dat daar maximale straffen zullen vallen. Dat is wel de verwachting nu althans. En dan krijg je de tweede helft, het hoge beroep. En wat er dan gaat gebeuren, dat vind ik moeilijk in te schatten. Of mensen dan misschien eieren voor hun geld kiezen en zeggen, nou, misschien ga ik toch maar eens
dat
wat
ze toch
vertellen.
Nog gaan verklaren.
Nou ja, dat is wat bij grote processen er altijd boven hangt. Kijk, hier, Ridwan Taghi heeft in zijn allereerste inhoudelijke verhoor bij de Nederlandse politie gezegd, geef maar levenslang. Dat gaat hij toch wel krijgen. Daar gaat hij vanuit. Het gaat om welke van zijn medeverdachten gaan ook die ultieme straf krijgen. Ja. Welke krijgen tijdelijke straffen. En welke krijgen misschien zodanige tijdelijke straffen dat ze denken, dat is wel heel heftig, zo lang in de gevangenis. Kan maar beter toch mijn draai maken en gaan praten. En dat hangt in meerdere grote processen boven de markt. En dat hangt ook als een zweem rond een proces als Marengo.
En je moet denken aan dat andere grote liquidatieproces. Dat was het proces waarin Fred Ros op een gegeven moment in hoger beroep zei, nou, ik word toch maar kroongetuige. Weet je wel, die heeft deed hij er het zwijgen toe. Maar in hoger beroep zei hij, nee, ik ga praten.
Nadat hij 30 jaar had gekregen, na een eis van levenslang.
En hij was een moordmakelaar en sleutelfiguur. En de vraag is dus, wat gaan die sleutelfiguren doen als...
Het zou wel interessanter zijn als ze wat gaan vertellen natuurlijk. Gewoon al om meer te weten hoe de vork echt in de steel zat.
Ja, maar dan moet je bij dit specifieke proces ook nog weer meewegen, waar je net zelf al over begon, al dat geweld dat al geweest is. En dat mensen denken, als ik mijn verklaring ga afleggen, dan gaat misschien mijn familie eraan. Kijk, of dat nou wel of niet gedaan is in rechtstreekse opdracht van Ridwan Taghi, die sfeer die hangt rond dit proces.
Die dreiging blijft.
En die is allesbepalend.
Die dreiging blijft.
Dus eigenlijk zou het nog wel eens misschien sneller kunnen aflopen dan wij misschien denken, omdat je denkt, Marengo zo groot sleept zich voort.
Ja. Ja, en het heeft overigens ook nog tentakels naar Marokko helemaal. Dus er is ook nog een verdachte in Marengo die misschien wel gaat worden overgeleverd aan Marokko. En die hoopt heel erg dat dat niet gaat gebeuren, omdat ze daar, nou, laat ik zeggen, een ander soort rechtssysteem op nahouden en een detentiesysteem.
En een verhoorsysteem.
Ook dat is weer een bijzaak. Dus het SEC, het inhoudelijke strafrechtelijke proces, is niet zo interessant als al de rest. Maar eigenlijk iedereen die met Marengo te maken heeft, is het wel een beetje zat met dit extreme gedoe.
Dit was de Taghi podcast van het Parool. Bedankt voor het luisteren. Dank ook Paul Vugts en Wouter Laumans. Wil je tussentijds op de hoogte blijven van alles rondom Taghi en de processen? Ga dan naar parool.nl/Taghi. En heb je vragen? Mail dan naar taghi@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.